God wil bij de mensen zijn. Daar spreek ik vandaag met jullie over. Daar heb ik ook de laatste weken over gesproken. Niet overal op dezelfde manier, want in de gevangenis kan ik ongeveer 7 minuten spreken. En hier ga ik 70 minuten spreken. Nee hoor, geloof me maar niet. Maar ik neem toch altijd ietsjes meer de tijd hier. Het is een boodschap die God op mijn hart heeft gelegd. En die ik ook heel graag met jullie wil delen. Daar is nog een tweede regel. En die zegt de rode draad door de Bijbel heen. Want dit is niet één tekst of één verhaal. Maar dat is de draad door de Bijbel heen. Ja, daar is. Dat doe jij, oké. Nou ja, misschien. Ja, hij staat echt aan hier. Ja. Ik moet hier toch niet nog iets doen? Of? Nee. Ja, hij doet het niet daar.
Hij zit te flikkeren. Hij flikkert.
Oh, dan betekent het misschien dat de batterij.
De batterij erin moet of zo, hij flikkert namelijk.
Oké. Zijn er nieuwe batterijen voor deze?
Hij geeft de nummers aan. 10, elke keer als ik druk geeft hij nummer aan. 11, 12, 13.
Oké, onze geluids bijna allround man die komt er al aan. Ik weet niet of dat het probleem is. Maar...
Dan werk je aan, kijk wat hij dan weer doet.
Nou, weet je, ik ga alvast praten, want... Ik denk dat ik wel duidelijk kan maken wat ik wil zeggen. En dan langzamerhand komt de PowerPoint erbij. Hij doet het.
Dat is gewoon aardig.
Die stond niet aan.
Nee, ik bedoel, toen die aan was, ik heb het weer uitgezet en aangezet. Nu lijkt het weer te doen.
Nou, we zullen zien. We gaan vandaag met 7 mijlslaarzen, noem je dat, even door de Bijbel heen. Nou, als iemand dat tegen mij zegt vanaf de preekstoel, dan krijg ik altijd de kriebels. Want ik was vroeger in een keer in een dienst en iemand zei, dit en dit is het onderwerp. En dat gaan we nu door heel de Bijbel heen bekijken. Toen dacht ik, oh nee. En dat klopte ook, dat oh nee, want het duurde heel erg lang. En we gingen van tekst naar tekst. En, hè? Ja, ik dacht bij Adam. Maar ik begin bij Adam. Maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou Connie, hoeveel tijd hebben we? Nee, zo uitgebreid doe ik het niet. Maar ik wil zo graag laten zien dat God wil bij de mensen zijn, dat dat niet alleen Pinksteren is, maar dat dat zijn verlangen is door de tijd heen, vanaf het begin van de schepping. We kijken heel even naar het Oude Testament. En dan zien we dat God mensen schiep. Mensen die op God lijken en waarmee God wil omgaan. Iedere keer als ik hiermee bezig ben, word ik heel erg blij. Want we zien de goden om ons heen, de andere godsdiensten. En soms heb ik daar veel respect voor. Ik ben het er niet mee eens, maar ik heb wel respect. Maar ik zie nooit een God die bij de mensen wil zijn. Ik zie altijd mensen die bij hun God proberen te komen. Maar onze God, de God van de Bijbel, van Israël, van de christenen, is een God die bij mensen wil zijn. Ja, en we weten ook dat na het mooie scheppingsverhaal het toch snel misging. En dat Adam en Eva in zonde vielen. En opnieuw werd ik geraakt door een tekst die ik al zo vaak heb gelezen. Dat God niet zegt, en nu is het allemaal klaar. Natuurlijk, er is een straf voor de zondeval. Maar we lezen dat God de mens zoekt. Adam, Adam, waar ben je? Nogmaals, het zijn grote sprongen. Adam en Eva gaan uit het paradijs, krijgen kinderen, gebeurt van alles. Uiteindelijk het verhaal van Noach. En dan springen we in de tijd en komen we uit bij Abraham. God roept Abraham. En uit hem en Sarah bouwt God een volk. Ja, een volk. En weer is het het verlangen van God dat hij met dat volk in gemeenschap is, in contact is. Met dat volk gebeurt ook van alles. En ik ga ervan uit dat u wat op de hoogte bent met de Bijbelse geschiedenis. Dus ik ga het niet heel uitgebreid zeggen, maar u weet, het volk groeide en kwam uiteindelijk in Egypte terecht, waar ze 400 jaar gewoond hebben. En na 400 jaar gingen ze terug naar hun eigen land, naar Kanaan. En als ze onderweg zijn, geeft God hun de wet en allerlei voorschriften. En voorschriften om een tabernakel te bouwen. Een tent, maar een tent met een hele speciale betekenis. Kinderen op de zondagschool hebben de laatste weken gekeken naar wat staat er in die tent. Wij doen dat vandaag niet. Maar we luisteren wel naar de boodschap. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Zie je? Dat is weer de kerngedachte. God wil bij zijn volk wonen. En de tabernakel is een manier om dat duidelijk te maken. Het volk trekt door de woestijn vele jaren met ups en downs en uiteindelijk komen ze in het beloofde land. En dan zegt God, het is tijd om die tabernakel als het ware af te voeren. Dat was een tent, dat was voor de tijd dat je in de woestijn was. Nu komt er een solide gebouw. Een tempel. En die tempel wordt gebouwd door Salomo. En daar wordt ook weer gezegd door God: ik heb de tempel die jij, Salomo, gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt. Om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Dat is de gedachte van God. Dat is het verlangen van God. Ja, ik praat niet vaak over bruid en bruidegom of de liefde tussen God en zijn volk. Mooi thema, maar ik spreek er niet veel over. Maar als je veel met deze teksten bezig bent, dan ga je wel iets voelen van een verlangen van God. Hij verlangt ernaar om voor altijd bij dat volk te zijn. En is dat gelukt? Je zou denken, nu hebben ze een mooie tempel, nu zijn ze in het beloofde land, alles is goed, goed, goed. Nee, lees de profetische boeken. Wat zien we? Telkens weer dwaalt het volk af, zakt het volk af, zoeken ze contact met omliggende volken. Nemen hun goden over, nemen hun godsdienst over. Vragen andere volken om hen te steunen in de oorlog. In plaats van te zeggen, wij zijn het volk van God. En dan zien we in het hele Oude Testament verder dat er een patroon is dat zich telkens weer herhaalt. Ongehoorzaamheid van het volk, afval, dan stuurt God een ramp, soms vijanden, oorlog, soms een ecologische ramp zouden we tegenwoordig zeggen, zoals het verhaal in Joël, waar een geweldige sprinkhanenplaag het land verziekt. We zien ook wel gelukkig telkens weer dat het volk tot inkeer komt, boetedoening en dat God herstel brengt. En om het niet te lang te maken, heb ik alleen maar even het voorbeeld van Joël uitgenomen. Joël, waar we heel weinig van af weten, maar die toch wel een geliefde tekst is van ons allemaal, omdat daar al gesproken wordt over de komst van de geest. Maar daar ging nog wel wat aan vooraf. Daar ging die verschrikkelijke ramp aan vooraf. Maar dan zegt God in Joël 2 vers 27, dan, dat is als het herstel er weer is, zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben. Dat alleen ik de Heer, jullie God ben, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld. Een vers wat er voor mij ook echt uitsprong. Hij is in het midden van Israël en de volken rondom die eerst gezegd hebben, hé, waar is die God van jullie? Moet eens kijken hoe slecht het met jullie gaat. Als het herstel komt, de sprinkhanen vallen dood, het land wordt herbouwd, de akkers gaan weer bloeien, dan zegt God, dan zullen jullie, Israël, en de volken rondom zien dat ik in jullie midden ben. En ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld. Ja, het is wel een weg van pijn en moeite. De wonderen kwamen niet zomaar uit de lucht. Het begon met ellende, ellende, ellende. Maar na de inkeer en de boetedoening komt het herstel. Dan maken we nog een grotere sprong naar het Nieuwe Testament. Telkens weer valt het volk terug. Ook na Joël en na Jesaja en na noem maar op. Elke keer weer zien we dat het volk afglijdt. Dat het volk anderen te hulp roept in plaats van God. Altijd weer. God kan het niet meer aanzien. Nou, we zouden ook kunnen denken, misschien haakt die God wel af. Nee, die haakt niet af. Die komt met een definitieve oplossing. Hij stuurt zijn eigen zoon, Jezus. Ik lees de tekst uit Matteüs 1. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Zie je, daar komt het weer terug. Jezus komt, maar zijn naam heeft nog die extra lading. God met ons. Dat betekent de komst van Jezus. Dan kan je hem niet afdoen als een goede leraar of als een prachtig voorbeeld. Nee, God met ons. Jezus die God was en zijn heerlijkheid deelde met de Vader. Hij kwam, hij ontledigde zichzelf, maar nog steeds was hij God met ons. U weet hoe het met Jezus gegaan is, gestorven. Aan het kruis begraven, maar ook weer opgestaan. Alle feesten komen vanmorgen voorbij, Pasen. En Pasen, daar weten we nog wel raad mee. En de wereld weet er ook nog raad mee. En dan ontstaat de kerk, de gemeente. Ook met vallen en opstaan. Maar die boodschap van God wil bij de mensen zijn, die blijft. Nu, u denkt vast dat ik wat oversla, dat ik Pinksteren oversla, maar die komt zo. Ik spring alleen heel even naar het einde van de tijd, om te laten zien dat daar nog steeds diezelfde God is met datzelfde verlangen. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik, dat is Johannes die de openbaring schrijft, ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. En het 22e vers van datzelfde hoofdstuk zegt, Johannes ziet het Nieuw Jeruzalem naar beneden komen. Het Nieuw Jeruzalem, dat staat voor Israël en de gemeente. Een prachtige stad. En dan zegt Johannes, maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. Ook van deze hoofdstukken werd ik weer zo blij. Mensen willen zo graag openbaring lezen om allerlei dingen uit te pluizen over de eindtijd. Maar ik werd geraakt door de kern. Aan het einde van de tijd, als het nieuw Jeruzalem naar beneden komt, dan is daar geen tempel meer. Die hebben we ook niet nodig. Jammer voor die mensen die zeggen, ja, er wordt nog wel eens een tempel gebouwd. Klamp u daar vooral niet aan vast. Want dat is helemaal niet het idee. Het idee is dat er in het nieuw Jeruzalem geen tempel is. Want God de Heer, hij is rechtstreeks bij het volk betrokken. De tempel was een soort tussenmogelijkheid, een middelaar tussen God en mensen. Maar aan het einde van de tijd is die tempel niet nodig. Want God de Heer is haar tempel. Door heel de Bijbel heen, zoals ik u zei, is het het verlangen van God om bij de mensen te zijn. En nu ga ik terug naar wat u misschien dacht, hey, slaat Connie een feest over? Kerst, Pasen, hemelvaart. En ineens heeft ze het over het einde van de tijd. Nee, daar zit nog iets tussen, de tussentijd. En dat is de tijd waarin wij leven. En Jezus zegt, voordat hij naar de hemel gaat, de Vader en ik zullen wonen bij de persoon die mij lief heeft en mijn geboden onderhoudt. Dus nog voordat Jezus naar de hemel gaat, nog voordat de Geest gestuurd is, zegt hij deze woorden. Mijn Vader en ik zullen wonen bij de persoon die van mij houdt en mijn geboden onderhoudt. Dus de Vader en de Zoon willen bij ons wonen. Hoe dan? Jezus moet nog sterven, moet nog aan het kruis, moet nog in het graf, staat op, gaat naar de hemel. Hoe zit dat dan met dat wonen dat Jezus hier belooft? En dan lezen we in Handelingen 1 vers 8, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Vanmorgen in de gebeden heb ik verschillende keren gehoord dat Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter. Dat hoort ook eigenlijk bij dat vers uit Johannes. En om het niet te lang te laten duren, heb ik dat nu niet opnieuw geprojecteerd. Daar dacht ik vorige week over gehoord. Dat de Geest komt, zodat wij niet als wezen achterblijven. Ja, want God wil toch bij de mensen zijn? Maar ja, de Vader is ver weg. En nou gaat Jezus ook nog terug naar de hemel. En ik kan me heel goed voorstellen dat de vrienden van Jezus, de discipelen, dachten, nou ja, hoe kan dat nou? Hij was bij ons, hij was zo dicht bij ons. En nu, we moeten het maar zien te redden. Maar dan zegt Jezus, als de Heilige Geest over jullie komt, dan krijg je kracht. En dan kun je van mij getuigen. In Johannes 14 lezen we dat hij zegt dat die geest van de waarheid bij je komt als hij er niet meer is. Dus als de geest komt, is het weer God bij de mensen. God in de mensen. De geest kwam. Dat is het mooie verhaal uit Handelingen 2. En het zijn ook de mooie woorden die Joël al gezegd had. Dat er een dag zou komen, dat die geest zou komen. En nu, meer dan ooit, besef ik dat alle feesten in de Bijbel bij elkaar horen. Jezus moest komen en sterven om God, ja, het offer te brengen voor ons. En Jezus ging terug naar de Vader om zijn taak daar te doen. De voorbeden, pleiten voor ons. Ik laat jullie niet alleen. Ik laat jullie niet als wezen achter. De geest komt en dan krijg je kracht. De tussentijd. De tussentijd waarin wij leven en nog niet die geweldige eindfase meemaken van een nieuw Jeruzalem. En geen rouw meer, geen tranen, geen pijn. Oh, wat zal dat heerlijk zijn. We zitten nog in die tussentijd. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft de geest gestuurd en wij hebben zijn kracht mogen ervaren. Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen 2, die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Als de omstanders zeggen, wat is hier aan de hand? Zijn die luidjes dronken? Dan gaat Petrus het verhaal vertellen van Jezus. Al zijn verlegenheid, al zijn angst is weg. Hij is bekrachtigd door de geest en hij gaat vertellen over Jezus, over het plan van God, over de geest die hij op ons heeft doen nederdalen. Dat is, mensen, wat je nu ziet. Het is geen dronkenschap, maar het is de geest. Het viel mij op, ja, en dat weet u ook wel, dat voor veel mensen Pinksteren iets onbekends is. Vooral in deze tijd waarin mensen niet meer zo vertrouwd zijn met het christelijk geloof of met de dingen uit de Bijbel. Ik hoor de raarste dingen zeggen door mensen als je vraagt wat is Pasen of iemand zei, ja, toen is hij geloof ik naar de hemel gegaan. Ik dacht, ja, als er nou iets makkelijk is, dan is het hemelvaart naar de hemel gaan. Maar ook dat, wat bij wat hoort, dat kunnen heel veel mensen tegenwoordig niet meer begrijpen, vatten. Ze kennen het niet meer, zijn er ook niet meer opgevoed. Ik heb geen kritiek. Ik vind het jammer dat de meest basale dingen uit de Bijbel niet gekend worden. Als je met kerst naar de winkel gaat, u weet het wel, heel veel prolaria en ja, ook mooie dingen en mooie kerstkaarten. En, maar prachtig. Als je met Pasen naar de winkel gaat, dan valt het ook nog wel mee, mooie kaarten. Maar als je met Pinksteren naar de winkel gaat, ik was gisteren nog eventjes in de boekwinkel, de christelijke boekwinkel hier in Zeist. En ik zei, heb je geen leuke kaarten over Pinksteren? Nee, zei ze. Die zijn er niet. Nou, niet helemaal, nooit niet, maar zij heeft ze niet en ze kent ze ook niet. En we hadden het erover dat het eigenlijk vreemd was, dat dit feest, wat zo belangrijk is, de Vader en de Zoon zijn boven, maar de Geest is in ons en bij ons en bekrachtigt ons en leidt ons en noem maar op, al die goede dingen. Daar hebben we geen kaart van. Misschien een kaart van een duif. Maar die kan je soms ook in andere winkels kopen. Want eigenlijk wilde ik jullie allemaal een kaart geven. Een Pinksterkaart. Dus als u ooit ergens Pinksterkaarten ziet, dan moet u mij dat laten weten. Want ik had jullie daar graag blij mee gemaakt. Die kaart is niet alles. Het gaat niet om die kaart. Het gaat om het wezen. De geest is bij ons. Maar een kaart kan ons soms daaraan herinneren. Ja, dat is een mooi verhaal, hoop ik dat u zegt. En nogmaals, ik ben met grote sprongen door de Bijbel heen gegaan. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk, wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee? Ik vind het al heel fijn als u de feesten op een rijtje hebt. En als u weet wat kerst en Pasen en Pinksteren is. Maar ik vind het natuurlijk nog veel belangrijker dat u ziet dat er een rode draad door de Bijbel heen is. En die is nooit veranderd. God wil bij de mensen zijn. En als we dat tot ons door laten dringen, dan hebben we heel veel om over na te denken, om te kauwen, zou je kunnen zeggen. Wat betekent dat? God wil bij de mensen zijn. En we mogen geloven dat God er is. U weet wel, u komt diezelfde mensen tegen die ik tegenkom en die zeggen, ja, waar is dan al dat kwaad voor nodig en kan God dat dan niet stoppen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En iedere keer geven mensen God de schuld van het kwaad. Ja, zo werkt het niet. God is niet een soort automaat. God heeft mensen een vrije wil gegeven en mensen kiezen. En het valt mij op hoeveel mensen kiezen voor zichzelf. Ook christenen. Als ik het maar goed heb. Als het mij maar past. Wij mogen in de voetstappen van Jezus gaan en zijn leven leven. Maar we kunnen dat niet zelf. We hebben wel die kracht van de geest nodig. Ik dacht van de week weer een keer aan dat eenvoudige voorbeeld. Ook omdat ik het aan een kind zei. Maar ik dacht, ja, het helpt ons toch allemaal. Soms dan zien we de zon niet. Maar we weten, de zon is er altijd. Zo is het ook met God. Zo is het ook met de geest. Soms zie je het, zie je hem. Soms voel je het. Soms ook niet. Maar hij is er wel. Want hij heeft gezegd, ik wil altijd bij jullie zijn. Dat is ook wat de paaskaars zegt. Tot aan het einde van de tijd is de Zoon bij ons. Maar op een bijzondere manier in de geest werkelijkheid geworden. En ik weet dat het moeilijk is, hoor, lieve mensen. Wat is dat nou, de Heilige Geest ontvangen en van daaruit leven? Ja, het zou goed zijn als we dat met elkaar zouden delen. Wat betekent dat nou, dat die geest in je woont? Ik ben het nog aan het ontdekken. En ik ben mijn hele leven opgegroeid met deze gedachten en deze Bijbelteksten. En toch ben ik opnieuw aan het ontdekken. Wat zegt dat nou, dat de geest in mij woont, zijn kracht. Zijn leiding, zijn troost, zijn bemoediging. En als ik denk aan die discipelen op de eerste Pinksterdag die zo bang en onzeker waren daarvoor. En dan daar staan met een geweldige boodschap die heel de wereld is overgegaan. Ja, het is soms lastig om te geloven, vooral als je pijn hebt, als dingen tegenzitten, dan denk je, nou, ik geef het op. Ik zie mensen om me heen die het opgeven. Ja, ik geloof nog wel, maar... En dan komt er van alles. Maar ik denk dat het genade is als je mag zeggen, ik snap het ook niet allemaal en soms zie ik God ook niet en soms voel ik hem ook niet, maar ik blijf wel staan. Staan in het geloof. Soms is geloven zonder dat je wat ziet, zonder dat je wat voelt. En de tekst in Hebreeën zegt dat heel mooi in de Nieuwe Bijbelvertaling. Het geloof legt de grondslag waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hè, als we het al gezien hadden, dan is het mooi, maar niet geloof. Maar we zien het niet. Maar door het geloof mogen we weten, God is er, God is er, God is er. Wereldwijd, ik vind het verschrikkelijk wat er soms allemaal gebeurt, en toch geloof ik, God is er. En hij heeft de wereld in zijn hand. En dat geldt ook voor ieder van ons persoonlijk, dwars door alles heen. Ik bid voor jullie en ik vraag jullie om voor jezelf en voor elkaar te bidden dat de geest in ons kan komen en dat we ook geloven dat hij er is. Als het voelbaar is, als het merkbaar is, geweldig. Maar soms is dat niet zo en dan is hij er toch. Want de boodschap is niet veranderd. God wil bij de mensen zijn. Dat is nog nooit veranderd. God zei door Joël tegen het volk. Er zijn wonderbaarlijke dingen gebeurd. En er zullen wonderbaarlijke dingen zijn. En dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. Als het niet zo goed met je gaat. Als je niet helemaal op de bergtop bent. God heeft in het verleden wonderbaarlijke dingen gedaan. En hij is nog niet met ons klaar. Er komen ook nog wonderbaarlijke dingen. Waarom? Omdat de geest zo is. Omdat God zo is. Hij is niet in een hokje te vangen. Hij gaat er soms helemaal overheen. Een overlopend vat. Dat leerden wij vroeger over de Heilige Geest. Als de geest in je komt, dan mag je overlopen. Je mag de Heer loven en prijzen in nieuwe tongen of op een andere manier. Maar je mag overlopen omdat de geest in je komt. En heel veel mensen worden overtuigd door de geest. En nog niet iedereen loopt over, maar daar hebben we geen kritiek op. We kijken naar onszelf. God, maak mij zo vol van uw geest dat ik overloop. God is bij mensen. God is bij ons. Amen.